Ik ben Sarah Ouwehand en als Campri Amazone werk ik volledig out of the box. Clichés en standaardverhalen zijn aan mij niet besteed. En in deze podcast vertel ik jou al mijn ideeën over je rijtechniek, je houding en zit en je mindset. Maar nog veel belangrijker, ik help je om je ruitergevoel te verbeteren. Want voelen is het nieuwe weten. Hey lieve baanmensen. Nou, je hebt eens een keer geen geluid van de auto op de achtergrond. Dat is ook wel eens lekker. Ik lig met mijn pootjes omhoog op mijn bed in Domburg. Ik ben momenteel bezig met de vierdaagse masterclass. En het is weer... Ja, ik ga gewoon in de herhaling vallen. Maar jongens, als je er nog nooit bij bent geweest, je mist echt wat. Het verrast mij iedere keer nog. En daar ben ik echt ontzettend blij om. Het is... zo'n compleet verhaal en zo'n complete beleving. Ja, weet je, gun het jezelf echt. Ik heb ook op mijn pagina staan, dat heet dan zo lekker marketing achter mijn verkooppagina. Van wil je 4 dagen aan de slag zijn en nog maanden vooruit kunnen? En ik heb daar zelfs een keer commentaar op gekregen van een beetje pretentieus of het allemaal wel waar kon maken. En dat ik vast hulp had gehad van een copywriter. Nee, is niet zo. Want ik schrijf altijd al mijn teksten zelf. Maar jongens, het is echt zo. Ik heb het vandaag weer van 4 mensen teruggekregen. Ze gaan gewoon gepokt en gemazeld terug. En dat komt door de opzet van het programma. Je hebt sowieso altijd privéles. Dat is bij mij een heilig huisje. Dus geen gezeik met groepjes in de baan en hopen dat je aan de beurt komt. Ik wil ook dat je helemaal mij krijgt als je les hebt en niet de helft mij en de andere helft gaat naar de ander. Dus dat is al een intensivering ten opzichte van de meeste trainingsdagen die ik omheen zie. Maar wat van enorme meerwaarde is, dat eigenlijk iedereen continu aan de kant zit. Ik zit daarbij en ik neem de mensen aan de kant continu mee. Dus ik sta niet domweg een lesje op te dreunen, maar... ik zet de ruiter die les heeft stil. Ik ga echt een stukje theorie doornemen. Ik beeld uit in mijn eigen lichaam. Ik refereer bij de mensen die aan de kant zitten van... hey, in jouw les gold dit. Zie je het, de parallel met je eigen les? En eigenlijk hoor je dus 9 keer... ik zou bijna willen zeggen hetzelfde verhaal op een andere manier. En hetzelfde verhaal omdat ik natuurlijk een soort van dezelfde gedachten heb... En op een andere manier, omdat we het over een andere ruiter en een ander paard hebben. Dus juist dat je even uit je eigen kan stappen, zeggen ze in Brabant. En naar de ander kan kijken, waarbij het in die end toch over hetzelfde gaat. Dat is zo ontzettend krachtig. Wat ik net al zei, het blijft mij ook verrassen. En het mooiste is nog, het blijft mijn rijden... beter maken, want jongens, alles wat ik in deze podcast vertel en meer vertel ik op die 4 dagen. Ik heb het gros zelf bedacht en zelf uitgevogeld, dus ik kan niet zeggen dat ik niet in die stof thuis ben. Het komt ook uit mijn eigen praktijk, dus ik heb het ook al geïmplementeerd en toch heb ik het nu weer 4 dagen met iedereen helemaal gefileerd en doorgenomen. En ik zit op mijn eigen paard en ik denk... fuck, ik heb weer een stap gemaakt, omdat ik weer een laag dieper in die kennis kom. En dat blijft dan ook maar van wat altijd dan een beetje schuurt, dat ik het in mijn hoofd al lang weet. Maar dat is hartstikke fantastisch, allemachtig, prachtig dat jouw hoofd het weet, maar je lichaam moet het weten. En om het te integreren in je lichaam, en dus in je paard, hè, want dat gaat samen... dat kan alleen maar gefaseerd. Dat gaat iedere keer een blokje dieper. Bij mij dus ook nog steeds. Dus het wordt zo ontzettend cumulatief verhaal. Dat ik de groep optil en de groep tilt mij op. Want ik heb mijn paard hierbij. Bij me, excuus. We zitten in Zeeland, niet in Brabant. En ik geef ook een demo met hem. Wat ik ontzettend tof vind in die groepen, iedere keer opnieuw is het klimaat zo veilig dat iedereen vrijuit durft te rijden. Het is ook heel erg oké dat daarna iedereen aan de kant zit, want Ja, Antoine de Bot kan het zo mooi zitten. Wij zijn geen zeggen, wij zijn geen foute kijkers. En ik voel dat dus ook weer in mijn eigen rijden. Kijk, dat heb ik wel eens vaker aangestipt. Voor een instructrice is er niks zo kwetsbaar als zelf te rijden terwijl je leerlingen kijken. Want je zou zomaar als leerling kunnen denken, ja, ouwe hand, je lult nou allemaal wel mooi en prachtig, maar daar zie ik jouw been ook even knijpen. Snap je? Maar omdat het zo veilig is en zo oké, en dat ik ook zo open ben van, ja, er lukt mij een aantal dingen beter dan jullie. Ik mag het hopen, want wat doe ik anders voor de groep? Maar ik zit ook nog steeds in mijn eigen proces. En dit zijn mijn schaafpunten, dit zijn mijn schaafpunten en dit. En door mijn eigen opstelling en mijn horizontale opstelling wordt het heel veilig in de groep. En omdat het veilig wordt in de groep, wordt het weer veilig voor mij om die demo te geven te paard. Eigenlijk ongeacht hoe die loopt. Want de dag voor de demo, ja, hij was echt, echt niet oké. Hij vloog door de hand heen, hij blokkeerde op zijn rechterkaak. Hij trok er niet aan, aan de achterkant. Ik werd heel strak in mijn lijf. Want als je maar vaak genoeg 700 kilo aan je lichaam voelt trekken, dan word je vanzelf strak. Zo werkt het ook nog steeds bij mij. En toch durfde ik gewoon op te stappen, want ik dacht dat hij heel slecht zou zijn. Dan denk je, ja, als hij heel slecht is, wordt het eigenlijk een fucking interessant verhaal. Maak me alleen een beetje zorgen om een paard. Maar ja, die parkeren we maar even. Nou. En ik, daar heb je hem weer, dat realiseer ik me nu, omdat ik zo opstapte. Nou, ik stap op, ik maak een bochtje links, een bochtje rechts, klik, klik en hij is los. En ik heb een wereldrit gehad en een prachtig demo. Maar wel, ja, foutloos bij nooit, maar een ja, behoorlijke foutloze demo. Ja, daar was ik natuurlijk stiekem toch wel weer een beetje blij om, want zo werkt het dan ook. Vooral omdat de zorg over mijn paard wegviel, dat ik denk, oh nee, hij is toch nog niet bijna dood. Want zo'n muts ben ik zelf ook gewoon. Maar het was ook bijna jammer. Omdat ik dacht, ja, weet je, in deze groep had alles gekund. En dit is ook de eerste keer in deze 4 dagen dat ik niet van tevoren bij de opening heb gezegd, geen groepsdruk. We doen oké naar elkaar en het blijft veilig. Dat ik dat bewaak. Ik heb het zelfs niet eens benoemd. Omdat ik gewoon vertrouwen had van, dat komt gewoon goed. En ik heb, nou, ik moet echt gaan tellen, maar ik denk 15 vierdaagse al gegeven in al die jaren. Misschien wel meer. En er is nog nooit 1 groep geweest waarbij dit niet in orde is. Ja, weet je, alleen dat stukje al is zo magisch, zo ontzettend belachelijk, super fijn. En als ik dan denk aan al die pensionstallen waar ik heb gestaan, waarin dat veilige klimaat allemaal niet was. Ja, als ik dan nu weer zie wat dat met mijn rijen doet, ja, dan leg ik het buiten mezelf. Maar goed, weet je, dan laat ik het dan naar mezelf zeggen, dan heb ik nog steeds wat te winnen om te goed te kunnen rijden in een wat minder veilig klimaat. Maar het is wel heel fijn om dat een keer te voelen en dan gewoon voelen hoe zich dat uitbetaalt bij ruiters en paard. Dus ja, ik zit hier gewoon een beetje te spinnen op mijn kamer. En een keer extra, want ik heb nu natuurlijk die accommodatie gekocht. En ik ben allesbehalve startend ondernemer, want anders koop je zo'n hut niet. Maar in die nieuwe situatie, Sarah met eigen accommodatie, voel ik me heel erg weer startend ondernemer. Want ja, weet je, de kaarten zijn wel even heel anders geschud. Ik heb wel even een heel andere hypotheek. En it's on. Dus ja, dan krijg je natuurlijk, krijg je. Ik kom dan ook wel weer zo'n fase tegen van, oeh, komt nooit goed. En wie wil mij nou? En ze komen vast niet naar mij toe. En het moet wel zo goed blijven gaan als het nu is. En bla, bla, bla. Nou, dat. Dus daar zat ik heerlijk tot over mijn oren in toen ik hier naartoe reed. En ik kom in die groep. Ik sta daar niet boven, ik zit daarin. Terwijl ik toch de leiding heb. En ik denk, Jezus, waar maak ik me druk om? Het klopt gewoon. Het is gewoon congruent, synchroon. Ja, klapt er iedere spirituele term tegenaan die je wil. Maar het is gewoon iedere keer een feestje. Dus, wil jij een keer bij dit feestje zijn? Je bent echt van harte uitgenodigd. En ik heb stiekem de gedachte om ook een keer een proefgerichte vierdaagse te openen. Want ik wil eigenlijk net soms, misschien is het vloek in de kerk, wat meer accent gaan leggen op de sportruiters. En dat is wel gewoon, ja, is dat ego, weet ik veel. Ik ben behoorlijk ambitieus. Ik ben ook behoorlijk eager. En ik hou wel van een flink potje presteren. En dat lijkt een beetje paradoxaal, omdat ik altijd heel erg op het loslaten zit, op het voelen zit. Zo moet ik het zeggen. En ik wil heel graag het punt maken dat voelen en presteren elkaar niet uitsluit. Juist niet, zou ik willen zeggen. Jongens, wat ik doe, ik gooi in de show notes een link naar mijn wachtlijst. Daar kan je op inschrijven voor de vierdaagse. En daar zet ik ook even een blokje bij of je interesse hebt in een proefgerichte vierdaagse. En dan gaan we natuurlijk niet 4 dagen lang proeven rijden, want dat zou belachelijk zijn. Maar we kunnen het wel wedstrijdgericht insteken. En dan kom je weer hele andere tekenen tegen. Want of die thuis voor elkaar is of in de proef voor elkaar is, daar zitten heel vaak een paar werelden tussen. En het lijkt mij wel heel gaaf om die brug te kunnen slaan. Want dat is precies wat ik heb moeten doen om mee te kunnen komen in die subtop. Nou, ik kreeg na mijn demo met mijn eigen lieve paardje een hele interessante vraag. Want ik ben rechtrecht fetischist. Dat heb ik ook moeten zijn vanwege zijn ongelijke voeten. Dus kun je meteen de vraag stellen, ja, is hij dan wel ooit helemaal recht? Nou, ik teken voor 95% of 98% en daar ben ik nu wel. Maar zij zei, ja Sarah, ik wil toch eens even wat vragen. Ik zie jou alleen maar kaarsrecht rijden, echt kaarsrecht. Zelfs de hoeken zijn niet rond, maar een haakse zijn haaks. Ze zei, waarom doe je dan niks zijwaarts? En daarna ging je pas schuin rijden, zei ze. Ik zeg, schuin rijden, je bedoelt schouder binnenwaarts en appiëren. Die bedoel ik, zegt ze. Waarom doe je dat pas aan het einde? Waarom? Nou, ze vond het maar raar. En dat punt, die vraag is heel logisch. Maar daar zit een punt onder wat ik zo gruwelijk hard wil maken. Waar ik deze 4 dagen ook weer een laag dieper op in ben gegaan. Dat is omdat je een paard dat niet 100.000% recht is, niet kan buigen. Op het moment dat een paard, we rijden rechtsom, een paard over zijn linkerschouder heen valt, ook al is het maar 5%, en je vraagt dan rechterbuiging, dan ben je geen buiging aan het vragen, maar verder aan het verbuigen. Oké? Die is zo ontzettend cruciaal om voor ogen te hebben. En dan heb je in de BL1, LM, daar kom je daar allemaal nog wel, hè, dat krijg je nog wel allemaal aan elkaar geplakt. Maar dan, ik blijf bij die rechterbuiging. Als je hem op de rechte lijn hebt, op de lange zijde, en hij valt daar over de linkerschouder weg. En dan denk je, nou, ik rij Z1, of voor mij wordt Grand Prix een heel scherp appiëment. Ik ga eens even lekker naar binnen toe, naar die middenlijn toe appiëren. Maar dan krijg je dus de situatie dat hij al naar buiten toe hangt. Dus als ik dan met mijn steenkolenpaard naar rechts moet gaan appiëren, dan betekent dus dat ik een lichaam dat eigenlijk naar links hangt, naar rechts moet sleuren. En dat heet dan appiëren. Snap je? En ik wil niet sleuren en ik wil al helemaal geen terugwerkende binnenhand in die buiging rechts. Dus alles wat die te veel naar buiten valt, gaat mijn binnenhand oplossen met hem naar binnen toe trekken. Dat is de dynamiek. Dus hoeveel zin heeft het dan, als je dit weet nu, om een appartement in te zetten met een paard dat niet 1000000% recht is? Nou, gymnastisch gezien heeft het geen zin. Ik ben even heel zwart-wit. Dus dat is de reden waarom ik in die demo, ik heb 3 kwartier gereden, ik heb 40 minuten 100000% uitgelijnd. En ook op de rechte lijnen, op de lange zijde, gezorgd dat die buitenschouder 0 aanleuning heeft op de wand. Want op het moment dat ik dat heb, weet ik, klein beetje stelling rechts, tikje met mijn buitenbeen, en ik naai hem zo een superscherp appartement in. Dat is, dan is het niet meer moeilijk. Maar het appartement wordt moeilijk op het moment dat je die buitenkant niet in orde hebt, want dan moet je hem ineens naar binnen toe sleuren. Snap je? En dat geldt voor alles wat te maken heeft met buiging. En dan kom ik ook nog een stap verder bij, wat is dan de essentie van buiging? De essentie van buiging is dat ik een volledig recht paard heb, en ik zie dat heel erg in de schouders. Dat is nog simpeler. Hij steunt evenveel op zijn linkerschouder als op zijn rechterschouder. Op zijn linkervoorbeen als op zijn rechtervoorbeen. Dat is gewoon boef, daar staat hij op. Daar krijgen ze ook altijd een heel mooi front van. En dan, rechterbuiging heb ik het nog over, kom ik een klein beetje met mijn rechterbeen. Dan wil ik dat hij dan daarmee zacht wordt in zijn rechterribben. Of zijn rechterlies een beetje intrekt. Het is maar net hoe je het voelt. Maar nou komt hij, zonder dat dat effect heeft op de verdeling van de schouders. Dus op de rechte lijn, waar ze perfect uitgelijnd in gewicht precies verdeeld. Ik kom met mijn rechterbeen, hij trekt zijn rechterlies een beetje in. Maar de verdeling op de voorschouders, op de voorbenen, verandert niet. Het blijft exact hetzelfde. En dan heb je werkelijke buiging en dan heb je de wereld. Want dan kun je nog steeds die schouders gebruiken om een schouder binnenwaarts in te zetten of ongeacht welke wending te rijden dan ook. Terwijl die zacht is in die binnenribben. Maar wat gebeurt nou vaak? Zelfs als je eerst denkt, ik maak hem echt helemaal recht in de schouders. Joepie joepie, dan ben jij echt al de koningin, neem dat van mij aan. En dan kom je daarna, denk je, oké, nu is recht, recht, recht. Dus nu heb ik het over buigen en niet over verder verbuigen. Dus dan komen ze dan met hun rechterbeen. En dan vertaalt dat paard het door toch weer iets op die buitenschouder te gaan hangen. Dus dan heeft de invloed van jouw rechterbeen een effect op de schouders in plaats van op de ribben. En daar zit de crux. Want daar gaat het dus vaak mis. De ellende is alleen dat als jij met je rechterbeen komt en je paard vertaalt dat door die buitenschouder wat naar buiten toe te laten hangen, dat voelt vaak als echt een goede rechterbuiging. Zeker als je ongeoefend bent en niet helemaal thuis bent in het recht richten. Dus dan denk je, ja, hij buigt. Het voelt, het hoeft niet eens onprettig te voelen. Snap je? Even op voorwaarde dat hij niet helemaal door die buitenkant heen vliegt. Maar wat ik dan eigenlijk zeg is, hij buigt niet in zijn ribben. Hij trekt zijn binnenschouder naar achter. En dat voelt dan als buiging. Voel je het verschil? Nou, op het moment dat hij dat doet, maak hem acuut weer recht. Want het is gewoon valse buiging, gaan we niet doen. En het is echt wel high-tech om exact gelijke gewichtsverdeling in die voorbenen te houden. Terwijl er in die ribben, in die lendenen, in die lies, in het binnenachterbeen van alles gebeurt. Maar dat is wat mij betreft paardrijden de next level. Echt de next level. En dat is ook monnikenwerk. Want dat betekent dus dat je best wel heel erg lang heel recht bent en best redelijk hoekig in de hoeken en in de wending. Maar dat is dan maar zo. Snap je? En althans, als jij ambitie hebt voor het correcte werk en het hogere werk. Ja, ik denk dat dit punt luid en duidelijk gemaakt is. In theorie althans. Dit is nou een van de dingen die ik op die 4 dagen... Kijk, weet je, dan brengt ze een blokje theorie als dit. Dan denk je, oh ja, oh ja, oh ja, volledig gelijk. Wow, mooi, prachtig. Maar dan, de praktijk. En dan ga ik precies dit theorieblokje met 9 ruiters, met 9 paarden, fileren tot op het bot. En dan ga je dus die discrepantie zien tussen, we weten het nu allemaal wel in ons hoofd, maar in ons lichaam is die kennis nog niet aanwezig en laat staan de snelheid en de handigheid. En dat ga ik dan helemaal integreren en daar blijf ik op doorzagen. En wat je dan heel leuk ziet is de eerste ruiter die is eerst rijdt, ja, die is altijd een klein beetje de sjaak. Want die heeft eigenlijk nog geen voorkennis opgedaan door naar de anderen te kijken. Dus die is een beetje blanco, gewoon de lul. Terwijl de laatste, zeker de laatste 2 ruiters, en dat had ik bij ze allebei, misschien wel bij ze alle 3, die hadden alle lessen van tevoren al gekeken. En die nailden het behoorlijk goed in hun les. Dus dat ik op een gegeven moment ook zei, nou, ik hoef niks meer te zeggen. En ik heb op mijn horloge gekeken, dat was bij alle 3 de lessen, de laatste 3 lessen, al na 10 minuten. Dat ik dacht, geef ik nou zo goed les? Of, allebei een beetje. Maar wat bij hun vooral, zij hadden gewoon een enorme voorsprong omdat ze de rest al hadden zien rijden. De andere kant is ook waar, die eerste ruiter werd weliswaar in het diepe geflikkerd, maar kon daarna zijn eigen les, wat hij allemaal gevoeld had in zijn eigen lijf, perfect integreren door naar de anderen te kijken. En dat bedoel ik met ik link die lessen aan elkaar. En of ik het nou heb over een correcte buiging met iemand die gaat naar de overstap naar de zet maken en we kijken inderdaad naar het appiëment. En het kan misschien betekenen dat we de hele les geen appiëment rijden, omdat de voorbereiding op het appiëment gewoon niet in orde is. Dus wil je sleuren of wil je een appiëment rijden? Als je wil sleuren, dan ga je gang. Wil je een appiëment rijden, dan moet het nu eerst recht. En is dat pas aan het einde van je les voor elkaar, ja, dan tik je misschien nog 1 pas appiëment erin en dan is het klaar, snap je? Of dat het is met iemand, iemand heeft ook een jonkie bij zich en die kan nog niet heel veel. En die moet überhaupt uitgelijnd worden over de benen, maar het is hetzelfde, snap je? En dat is nou de kracht van 4 dagen bezig zijn. En ik ben nu natuurlijk ook van huis, ik ben daar geen held in. Ik heb notabene in mijn vorige podcast gezworen, geen hotelovernachtingen meer voor Sarah. Nou, here we are. Ik lig weer in zo'n heerlijk hotelbed. Dit is trouwens wel echt een goed bed, maar dat terzijde. Maar ja, dat maakt ook dat mijn focus, dat ik echt in die groep terechtkom. En dat is wel, dat doet ook voor mij iets in die totaalbeleving. Kortom, denk nog even aan de link in de show notes. En ik hoop echt van harte dat je iets hebt over deze tip van de buiging. Dat die dus 90% van de tijd niet over buigen gaat en dat de buiging een eindstation is van het rechtrichten. Als je die gaat zien en gaat integreren, dan weet ik zeker, dan krijg jij heel andere ritten. En dat is ook wat ik je gun. Laat je indirect mee optillen via deze podcast. En ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. En als je mijn tips waardeert, dan maak je me blij met sterren op Spotify of een mooie review op Apple Podcast. Dat voelt voor mij als een dankjewel. Weet me te vinden met al je persoonlijke vragen en geef je paard een knuffel van me.